Niet alleen.
Nou, goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier in Holland zijn. Degene die ook kijken, ook jullie. Fijn dat jullie weer zijn. En ik ben ook heel blij. Ja, ik heb een baard inderdaad. Dat zal ik maar even zeggen. Maar de Bijbel zegt ook van de heerlijkheid van de oude is in zijn grijsheid. Dus ik zei al, als ik het niet hier heb, dan heb ik het toch hier. Ja? Dus, en ik wil Paulus volgen. Dus Paulus had een baard. Dus ja, ik ook een baard. Nee hoor, dat is allemaal gekheid op een stokje. Er zijn belangrijkere dingen als het uiterlijk. En het gaat bij ons om de inwendige mens. En ik ben ook blij. Ik heb al gehoord, hè, de afgelopen zondagen heel goed zijn gegaan. Hè, gepreekt over Romeinen 6, ja. En jij, Harry, over Colossense 2, hè?
Ja.
En, ik heb betrouwbare getuigen die daarvan verteld hebben. En dat het heel fijn was en opbouwend. Dus daar zijn we echt heel blij mee dat jullie dat gedaan hebben. Ja? Dat de heiligen toch weer toegerust zijn. Jammer genoeg kon het. Oh, het was natuurlijk op de vierde zondag van de maand. Was iedereen. Nou, de tweede keer was dan zonder opname. Maar goed, het is allemaal naar behoren verlopen. En het woord heeft zijn werk gedaan. Ja? En daar gaat het om. Dus nogmaals, heel erg bedankt. We willen weer verder gaan met de Bijbel en ik heb weer een blaadje. Ik heb het ook weer bij op de site op PDF gezet. Dus dat is bij de uitzending, bij onze uitzendingen kan je dat eventueel nu uitprinten of misschien heb je het al gedaan. De laatste tijd weken heb ik elke keer zo'n steenseltje. Ik heb ooit toen ik in Amerika was, dat is in 19, met David, wanneer was dat nou? 1997 of 98 geloof ik was ik, Sidaleek-conferentie. En toen heb ik, ja, ik kocht alles wat los en vast had, dus alle materialen die ik had. Dus ik had ook zo'n dik boek, iets met 150, 160 sermons, niet echt sermons, preken, het zijn studies, met dit soort onderwerpen. En het is raadsel wie het geschreven heeft, want er staat geen naam, niks bij. En sommige zijn eenvoudig, maar het is soms echt heel mooi om deze studies met elkaar te volgen. Dus dat is wat ik eigenlijk doe, die onderwerpen daaruit pikken. En soms neem ik het over, of ik hier en daar verander ik, of doe ik er wat bij of af. Maar in ieder geval, en daarom print ik het ook uit. En ook dit onderwerp weer, een betere hoop en de zalige hoop, is de titel. En daar willen we over spreken. Wat moet je zonder hoop in deze wereld? Ik bedoel, bijna zijn wij samen weg geweest. Ik heb geen krant gezien, geen televisie gezien, allemaal Duits, nou dat ben je gauw zat, want ik hoor liever Engels als Duits, niet vanwege Duits, maar omdat Duits spreken vind ik moeilijker, ik hoor liever Engels. Dus je bent volledig verstoken van eigenlijk nieuws, ja, inderdaad, ik heb nou mijn telefoon en heb ik nu zo'n appje met wat nieuws, nou een beetje hoofdpunten, kijk even vluchten ze nu en dan, maar dat is het. En dan denk je bij jezelf, nou ja, dan zit je hier in Duitsland en dan woon je daar. En wij zitten dan mooi afgelegen, hè? Het was fantastisch. Mooie huizen, vredig, echt rust. Totaal niet bewust van wat er om je heen gebeurt. Ik denk, ja, als je zo leeft hier, ja, dan is het wel vol te houden. Wat hoor je? Dan merk je eigenlijk pas hoe je eigenlijk in je dagelijks leven, als je hier weer bent, wordt bekogeld, zeg maar, met het nieuws van alle dag. En ik weet niet hoe het afgelopen twee weken was. Dat zal best wel ook weer met ISIS te maken gehad hebben. En andere dingen. Maar volledig hoor je daarmee. Je gedachten worden daar constant mee gebombardeerd. Ja toch? Op televisie of in de krant. En dat soort dingen meer. Nou, daar hadden we helemaal geen last van. Dus heerlijk. Maar ja, aan de andere kant. Ik had ook de vrede van God in mijn hart. En ik heb vrede met God. Dat weet ik ook. En dat weet Paul ook. En die mensen waren helemaal aardige mensen. Maar ze gaan natuurlijk allemaal wel dood. Ik bedoel, die hoop. Ja, die hebben ze dus niet. En het lijkt of je verstoken bent van de wereld. Het was ook zo, misschien of gaat het hun voorbij. Maar aan de andere kant, eenmaal eindigt dat leven. En waar ga je dan heen? He, waar is dan je hoop? En dan is het allemaal hopeloos. Dus dat is, daar zit je dan over na te denken als je daar zo bent. En dan denk je, ja, oké, allemaal mooi en aardig. Maar iedereen zal toch Christus als zijn verlossing moeten aannemen. Want dit leven, ja, het kan mooi zijn, maar het is allemaal tijdelijk. En het kan daar mooi zijn, op andere plekken is het gruwelijk. En dan denk je ook bij jezelf, oh heren, kom toch alsjeblieft. Kom alsjeblieft toch, maak hier een eind aan. Ja, en dat is, ja, ik bedoel, in dat soort contraien waar het dus de gelovigen ook vervolgd en gedood worden, ja. Maar aan de andere kant, er zijn nog zoveel die de heren nog niet kennen. Dat het is moeilijk soms uit te leggen, maar is het toch nog steeds de langmoedigheid en de genade van God dat hij nog steeds niet komt. Dat nog steeds iedereen eeuwig leven kan krijgen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Ik ben blij dat de Heer nog niet kwam in 1985. Want ik ben in 1989, dan heb ik de Heer leren kennen. Waar was ik dan? Waar was ik nu geweest als hij was gekomen? Had ik in de hel gezeten. Snap je? Dus ja. Goed, dus dat is fijn dat wij die hoop hebben. En nogmaals, het gaat over een betere hoop. En de levende hoop en de zalige hoop. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij hier bij elkaar zitten. Dat wij dat in alle vrijheid kunnen doen. En ik weet ook dat het ons niet lui zal maken, Vader. Maar want we weten dat verdrukkingen juist meer gelovigen produceert. En dat ja, als het allemaal goed gaat, dat de mensen allemaal denken u niet nodig te hebben, Vader. Maar dat wij blijven staan voor dit woord. En ook het zullen blijven bestuderen en ook eruit leven, Vader. Wilt u ons ook nu weer licht geven op het woord, Vader, door uw geest. In de inwendige mens, dat die leer ons mag sterken, Vader, in het dagelijks leven. En dat vraag ik en dank ik alles voor ons in de naam van Jezus Christus, onze Redder en onze Heiland. Amen. Nou ja, kijk, in de Bijbel, ik heb hier drie teksten staan hier, over de hoop. En hebben we Hebreeën 7 vers 19, ik heb ze ook afgedrukt, hè, 1 Petrus 1 vers 3 en Titus 2 vers 13. En die spreken allemaal over de hoop. En die spreken over de betere hoop, de levende hoop en over de zalige hoop. En Hebreeën 7 vers 19, die zegt, want de wet heeft geen ding volmaakt. Ze heeft niets volmaakt. Niets. Wat heeft de wet gedaan? Die heeft alleen maar het tegenovergestelde gedaan, afgebroken. Ja? Maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaakt. Dat zal ik zo meteen wel uitleggen, maar de betere hoop, ja, is natuurlijk het nieuwe verbond. Want niemand kan onder het oude verbond kan hij door zijn werken gered worden. Nee, dat was een betere hoop. Ja. En in 1 Petrus 1 vers 3, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Ja, wat is een levende hoop? Mensen kunnen een hoop hebben in hun leven, ja. Maar wat is die hoop? Is het een levende hoop, ja? Je kan ook een hoop hebben in je leven. Het einde ervan is de dood. Nee, een levende hoop. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat moest je zonder de opstanding van de Heer Jezus Christus? Hadden we geen levende hoop. Want wie is onze hoop? De Heer Jezus Christus. Dit is Petrus, maar die dat zegt tegen de kleine kunnen. Maar wat is onze hoop? Dat is, Christus is toch die hoop? En de hoop is dat hij is gestorven en opgestaan, maar dat wij ook zullen eenmaal opstaan. Dus die opstanding, daardoor hebben wij een levende hoop. En dat was ook voor hun zo. En Titus 2 vers 13, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Ja, dat is onze verwachting. En in de context van Titus 2 spreekt hij over de zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, ja. En die leert ons en die onderwijst ons de wereldse begeerlijkheden en de goddeloosheid verzaken, dat wij matig en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden voor hem in deze wereld. En terwijl we dat doen, leven wij in die verwachting. Wij kennen in het Nederlands natuurlijk de uitspraak, hoop doet leven. En zo is het voor ons ook. Want je hebt ook een situatie dat helemaal niet zo goed gaat. En dan kan je het allemaal wel weten, ja, maar wat zou je zonder die hoop hebben. Je hebt die hoop dat hij ons eenmaal komt halen. En dat kan bij wijze van spreken zomaar vanavond zijn. En dat is onze verwachting. Het is een zalige hoop. Het is een hoop, dat leg ik straks verder ook uit. Een zalige hoop, waarom noemt hij dat? Een zalige hoop. Dat heeft niet zozeer met onze redding te maken, want wij verwachten hem. Nou, alleen de geredde personen verwachten hem. Dus wij zijn reeds zalig. Maar het is een hoop die ons doet leven, die ons gelukkig maakt, zeg maar. Een gelukmakende hoop. Dat is eigenlijk, in het Engels zeggen ze ook een gezegende hoop. Ja? En dat is het ook. Nou, in 1 Timotheüs 1 vers 1 leren wij dat Paulus zegt dat Christus onze hoop is, inderdaad. Wij kennen ook de vierde in Efeze 4, hè? De zeven eenheden van de geest. Eén Heer, één geloof, één hoop. En dan zeggen we natuurlijk allemaal, en dat is Christus, en dat is hij ook, hij is ook onze hoop. Maar waarom is die hoop? Ja? Er zijn meer genoeg mensen die Christus kennen. Maar als hij jouw hoop is, dan heb je een relatie met hem. Ja, dan ken je hem persoonlijk. Dan weet je dat hij van jouw zonde is gestorven en is opgestaan. En ik zei het net al. En je hoop is, wat is een hoop? Een hoop is toch iets verwachten. Geen onzekerheid. En ik kan hem alleen verwachten omdat ik weet dat hij mij komt halen. En dat ik dat nieuwe lichaam krijg. Want het nieuwe lichaam, dat is toch het feit, het bewijs dat ik dus niet sterf. Al sterf ik krijg het nieuwe lichaam. Want iedereen gaat dood. En hij gaat, hoe zeg je het ook weer, uit stof zijt gij het genomen en tot stof zult gij wederkeren. Ja, inderdaad. Maar net zoals Job al zei, ik weet dat ik in de laatste dagen zal ik uit dat stof opstaan en krijg ik dat nieuwe lichaam. Geweldige hoop die de gelovigen, alleen de Bijbelgelovigen, heeft in deze wereld. En niemand anders heeft die hoop. Nou, in Efeze 2 vers 12 leren wij dat mensen zonder Christus atheïsten zijn. Wat betekent atheïst? Athos, het staat hier atheos, ik weet eigenlijk niet of dat nou fout of goed is, maar athos, dat betekent athos, atheos, ja, dat is in ieder geval zonder God. Ja? En dus iemand zegt, ja, ik ben een atheïst. Nou, dat bedoelt u mee van, ja, ik geloof niet dat God bestaat. Ja? Maar er is inderdaad is iemand die is zonder God, dat klopt. Dat klopt. En hij kan zeggen, ik geloof dat hij niet bestaat. Maar dan liegt hij. Want hij weet dat hij God bestaat. Dat zegt Romeinen 1 heel duidelijk. Niemand is te verontschuldigen. Maar, en als je zonder God bent, dan heb je dus geen hoop. Dus als wij kijken, ja, want in Efeze 2 vers 12 zegt hij dat, geen hoop hebben, hè? Die tekst kennen we toch, ja? Dat wij hebben de heiligen die geen hoop hebben. Die, nou, laten we toch even kijken, want ik heb het niet afgedrukt. Hoop. Efeze 2 vers 12. Efeze 2 vers 12. Efeze 2 vers 12. Daar staat het. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Nou oké, okay, dat heeft niet te maken in van met Israël, maar voor ieder mens die Christus niet heeft, ja, zonder Christus is, en dus zonder God in de wereld, die heeft geen hoop. Dat is zijn positie, hij heeft gewoon geen verwachting. Wat moet je verwachten als mensen zeggen, ja, ik ben niet bang voor de dood, nou, geloof dat maar niet. Ja, ik denk dat het hierna gewoon afgelopen is. Maar dat is gewoon jezelf voor de gek houden. Dat is gewoon jezelf voor de gek houden, want iedereen weet dat God bestaat, en dat hij voor God zal verschijnen, en dat hij schuldig staat tegenover God, en dat God de schuld gaat veroordelen. Dat weet hij gewoon. Dus dat is jezelf proberen, die angst natuurlijk, ja, jezelf iets wijs te maken. Naar de wereld klinkt het mooi, maar iedereen is absoluut bang dat hij doodgaat. Hij heeft geen hoop, hij weet dat hij eenmaal voor het gericht zal komen. Dus als je kijkt, het menselijk geslacht is dus, ja, als je het zo bekijkt, verdeeld in twee klassen. Je zou kunnen zeggen de gelovigen en de ongelovigen. En hier, dat zijn de mensen die hoop hebben, omdat ze Christus hebben. En de mensen die geen hoop hebben, omdat ze zonder Christus zijn. Ja, je hebt dus twee klassen in deze wereld. De mensen die in Christus zijn. En de mensen die in Adam zijn. Daar draait het om in deze wereld. Daar draait het om, daar draait het nu om. Daar draait het straks ook om. Want ook de gelovigen na ons, in het programma wat God heeft met Israël, dan zijn de mensen in adem en ze moeten in Christus komen. En dan heb je die hoop. Want de hoop is in Christus. De levende hoop is in Christus. De betere hoop is in Christus. De zalige hoop, het is allemaal in Christus. Dus moet je kijken wat je krijgt, ja? Als je vanuit adem, wat heb je nou in adem? Dat is, je hebt helemaal niks. Je bent op weg naar de hel. Je hebt helemaal niks. In Christus krijg je alles. Dus ja. Dus als je, nou, 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18, die kennen wij natuurlijk goed, die gaan we ook lezen. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18. En dat is die heerlijke hoop die we hebben, degene die in Christus zijn. En ik weet, het heeft een effect op ons leven nu, maar ook omdat we weten onze toekomst. Hè? Wij... We kennen het allemaal, mensen die zogenaamd de gedachten kunnen lezen, die kunnen de toekomst voorspellen, de mentalisten die zoals een Uri Geller en dat soort figuren, en die schijnen dan zogenaamd precies te weten wat je denkt. Het is allemaal oplichterij, ja. Er zijn allemaal hele speciale trucjes voor. Maar, want niemand kan de toekomst voorspellen. Als ik iemand tegen zou komen, zou ik zeggen, nou, vertel jij nou eerst maar eens mijn verleden. Waar ben ik geboren, hoe heet ik en waar woon ik en mijn leven. Gaat dat, nou, dat kunnen ze natuurlijk niet. Dus dan zijn ze ontmaskerd. Maar wij weten vanuit de Bijbel, we weten ons verleden, we weten ons heden en we weten onze toekomst. En wat is het toch geweldig als je, de mensen willen toch hun toekomst weten, dat zie je toch. Ze gaan niet voor niks naar die vazers en de horoscopen, allemaal om die toekomst te willen weten. Maar eigenlijk wel, ze willen natuurlijk dingen horen die ze graag horen. Ja? Nou, wij kunnen de toekomst voorspellen. Van de gelovigen en van de ongelovigen ook. Maar de toekomst, kijk, wij kunnen onze toekomst niet meer veranderen. Die staat vast, want wij zijn in Christus. En Christus weet dat hij is voor de zonde eenmaal gestorven, hij is levend voor God. Maar we weten ook dat hij nooit meer zal sterven. Dat weten wij gewoon. Dus wij zijn in Christus, dus hoe kunnen wij ooit nog naar de hel gaan? Dat is gewoon onmogelijk. Dat is gewoon onmogelijk. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Maar de toekomst van een ongelovige, die kan wel veranderd worden. Want daar zijn wij allemaal een product van. Wij waren allemaal in Adam. En wij hebben de toekomst, hoe zeg je dat? Ja, God heeft het mogelijk gemaakt, maar ieder mens heeft zijn toekomst in de hand. Gewoon door simpel het evangelie aan te nemen, dat hebben wij gedaan. En sindsdien is mijn toekomst niet meer daar, maar is naar beneden, naar de hel, maar daar, naar de hemel, dat Christus mij komt halen. Dat weet ik, maar het wordt ook een realiteit, omdat de Bijbel leert mij dat hij ook mij eenmaal zal komen halen. En dan krijg ik dat nieuwe lichaam. En dat lezen wij. En daarom hebben wij die geweldige hoop op de toekomst. En voorheen was het natuurlijk een zwart gat. Ja, van waar ga ik heen? Ik weet het niet. Ik zal het wel zien. Ik hoop het. Ik hoop dat het goed afloopt. Maar nu is het gordijn weg. En we verwachten hem elke dag. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Dat zijn degenen die in Christus gestorven zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Iedereen die Christus niet kent, heeft geen hoop en is bedroefd. Hoe wil je iemand troosten die Christus niet kent? Dat is moeilijk. Ik bedoel, we hebben allemaal mensen in onze familie die gestorven zijn en die de Heer niet kennen. En hoe ga je die troosten? Dat is moeilijk. Ik zou het niet weten eigenlijk. Ja, het evangelie vertellen, maar ja. Maar buiten dat is er gewoon geen hoop. Het is alleen maar droefenis. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, in Jezus, wederbrengen met hem. Dat is de voorwaarde. Het geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Dus niet of je gedoopt bent, of allerlei andere dingen, of dat je allemaal een goed leven hebt geleid. De enige voorwaarde, en dat zie je ook weer daar zie je ook weer die genade in, hij kijkt dus alleen maar naar het bloed van Christus. Dat is de enige voorwaarde. En niet wat je allemaal gedaan hebt. We hebben het hier niet over loon, we hebben het ook puur over dat wij gered worden. En dat wij uit deze wereld worden weggehaald, omdat we naar onze eeuwige bestemming worden gebracht. Daar praat hij alleen over. En dat is de enige voorwaarde. En dan iedereen die in Jezus gestorven is, zal die weer terugbrengen. Met hem. Want dat zeggen wij door het woord des Heren. Paulus heeft een openbaring gekregen hierover. Want het was niet bekend in het Oude Testament. De opname. Absoluut niet. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Dat is de komst van de Heer Jezus. Niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want daar spreekt hij over. Hè? Ze hebben, ja, hoe is het dan met degene die reeds gestorven zijn in Christus? Ja, het kan zo zijn dat hij komt terwijl hij nog leeft. En dat dan met degene die ontslapen zijn. Nee, we zullen allemaal kijken, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Waarom zegt hij dat? Nou, in vers 13. Degene die ontslapen zijn, die ontvallen zijn in de Heere. Nou, dan weet je. Hij kan ons elke dag komen halen. Maar we zullen ook onze geliefde, zullen we eenmaal weer zien. Het belangrijkste is natuurlijk dat je vooral de geliefde ziet. Ja, want die gaat boven alles en iedereen. De Heer Jezus Christus, die gaan we dan uiteraard zien. Nou, dat is de hoop voor de gelovigen, ja, dat hij kan komen elke dag. En die hoop, dat is Christus, zijn komst voor ons. Nou, gaan we 2 Thessalonicenzen. Daar zien we de, ja, dat is het wat minder vrij. Dat is wat de komst van Christus betekent. We hebben net gelezen wat dat voor ons betekent. Maar Christus, die komt ook nog een keer voor de ongelovigen. En dan zie je in 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot 9 wat die komst van Christus zal betekenen voor diegenen die die hoop dus niet hebben, zoals wij. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 en in vers 6 gaat over dat zij worden verdrukt, de Thessalonicenzen. En dan zegt hij in vers 6, alzo het recht is bij God te verdrukking te vergelden, degene die u verdrukken. Daarom zegt de Heer ook in Paulus ook in Romeinen 12, mij komt de wraak toe. Wij hoeven onszelf niet te wreken. Wat er ook gebeurt, al worden de gelovigen tot en met... daarom is het ook een makkelijke prooi in de wereld, de christenen natuurlijk, ja. Maar wij weten, wij hoeven niet onze God niet te verdedigen en ten oorlog te voeren en mensen te gaan doden. Dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven dat niet te wreken. God zal zijn kinderen zonder meer in de toekomst wreken, ja. En dat is wat hier ook staat. Te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus. Van de hemel met de engelen zijnde kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aanzicht des Heeren en van de heerlijkheid zijnde sterkte. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. Dus je ziet, zij zullen gestraft worden met lijden tot het eeuwig verderf. De leerlingen van eeuwig is niet eeuwig, het is tijdelijk en bla 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 bla. Maar het is, als wij eeuwig leven hebben en je zegt ja dat is eeuwig, dan is eeuwig verderf is ook eeuwig verderf. Een zonde tegen God is ook een eeuwige God is ook een eeuwige straf. Ja? Dus een zondaar die sterft in zijn zonde, heeft een eeuwige schuld tegen een eeuwige God. En die zal ook een eeuwige straf uitspreken, dat zien we hier staan. Nou, je ziet dus dat het betekent geen hoop hebben in deze wereld. Dus als je sterft zonder die hoop, dan zie je dat God zal dan komen om je naar de straf te leiden. Dat je dus, hij komt met vlammend vuur wraak doen, zie je. Waarom? Nou, iedereen heeft een schuld opgebouwd en weet dat hij schuldig staat tegenover God. Hij heeft die hoop niet geaccepteerd, hij heeft geen hoop en dit is het resultaat. Nou, in 1 Korinther 15, ja, het bekende hoofdstuk van de opstanding. En ik las net Petrus bovenaan dat hij zegt, een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom is onze hoop levend. Alle hoop van de mensen, wij hebben ook een begraafplaats bekeken. En dan zie je dat echt typisch Duitsland, zo'n katholieke begraafplaats, al ben je daar 100 jaar dood, dan is het nog versierd en glimt het nog en is het aan alle kanten bloemen en tot en met, ja. Ja. En men denkt ook, door die grote praalgraven ben je nog een tot gedachtenis, hè? Je naam staat er nog. Maar ik weet vanuit de Bijbel ook dat alles, ook dat vergaat, de nagedachtenis van de mens op deze aarde zal volledig verdwijnen. Er zal er maar één verheven zijn op deze wereld, eenmaal in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Niet mensen, maar Christus Jezus. Alleen hij zal verheven worden. En alle gedachten van de mensen, de ongelovigen, zal volledig vernietigd worden. Er zal niets van overblijven. Dus ja, maar goed, dat is dan wat je dan zo ziet. En dan vinden de mensen het natuurlijk belangrijk, maar hun hoop ligt in het graf. Nou ja, als je in Christus bent, dan weet je, mijn hoop, ik zal eenmaal opstaan. En daar spreekt 1 Korinther 15 weer zo, vers 12 tot 17 over. Want daar zien we een heleboel, dat begint elke keer met indien. Ja? Betreffende de opstanding van Christus. Als er dus geen opstanding zou zijn. Nou, dan loop je op zo'n begraafplaats. En dan zie je dat. Dan denk je, ja, dat is het dan. Ja, want kijk, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat waren niet alle Korintiërs, maar bij de Korintiërs waren er, die zeiden dat er dus geen opstanding van de doden is. Van de doden, hè. Ze hadden niet eens zozeer van Christus, maar van de doden. De Sadduceeën geloofden ook niet in de opstanding. Maar kijk, indien er geen opstanding van de doden... Kijk, daar komt het. Waarom geloven wij in de opstanding van de doden? Vanwege de opstanding van Christus. Niemand kan zalig worden als hij niet gelooft in de opstanding, lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet, dat is het volgende weer, hè. En als Christus niet opgewekt is, ja, dan is ook onze prediking eindig. Dan sta ik hier ook maar een verhaaltje te vertellen. En dat zouden jullie ook doen als je iemand uit de Bijbel leert. Over Christus, de opgestane. Nee, dan is je prediking ijdel. En wat is daar weer het gevolg van? Is je geloof ook ijdel. Want waar geloof je in? Dan zijn wij toch de ellendigste van alle mensen. En zo worden wij ook bevonden, dat is weer het volgende resultaat, valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Dat is allemaal oorzaak en gevolg, ja? Dus u ziet hoe dat verder ontwikkelt, waar je uitkomt. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. En dan, zo zijn gij nog in uw zonde. Dus ja, dan loop je op die begraafplaats. Ja, ik weet het dus niet, hè. Er kunnen misschien best nog wel, misschien wel mensen liggen, katholieken, die Christus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Ik zal niet zeggen dat dat niet kan. Ja, het wordt niet, alleen niet geleerd, maar het kan. Ja, oké, dan zullen we het zien als de Heer komt, ja. Welk graf, wat omhoog, wat wie er uit het graf omhoog komt. Maar anders, als je niet in die opstanding gelooft, die leeft noopt, dan ben je dus nog in je zonde. En we weten wat is loon van de zon, is de dood. Dus het blijft mooi liggen, hoor. Zo zijn dan ook verloren, zie je, dat als jij in je zonde bent, dan ben je verloren. Essentieel dat je zonde, dat je van je zonde verlost bent. Want anders ben je verloren. Kijk, die in Christus ontslapen zijn. Als je niet gelooft in opstanding, dus iedere gelovige in Christus die gestorven is, is dan ook verloren. En indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, ja zeker, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Hoeveel christenen zijn er niet? Ja, christenen zeg maar, misschien niet goed. Ja, namens christenen. Ik heb er ook tussen gezeten. En jullie zullen ze ook kennen, die wel naar de kerk gaan, die Christus beleiden, Christus volgen, goede dingen willen doen. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Als je Christus volgt, ga je natuurlijk allemaal goede werken doen. Ze denken, in gehoorzaamheid moeten wij dat ook doen. Maar goed, die krijgt dan de eer. Ja, het gaat erom dat je Christus, als je verlosser aanneemt. Dus als je dat niet doet, en je hebt dus, ja, ik leef alleen, ik volg Christus na, als wat je ook hoort, hè, een goed mens. Als je hem op die manier op hem hoopt, maar alleen, en hij stierf en daarna was het afgelopen, ja, dan ben je de ellendigste van alle mensen. En Paulus zegt ook, ja, wij geloven erin, dus wij verkondigen de opgestane Christus. Maar als dat dus niet zo zou zijn, en we geloven eigenlijk in een Christus als een goed mens alleen, dan, wat maken wij nou allemaal niet mee vanwege deze boodschap dan? En zelfs dat je het leven erbij laat, omdat ik geloof in een Christus die alleen, nou ja, op aarde gelopen heeft en dat was het. En dan kan je beter andere dingen gaan doen. Ja, dat is het gevolg. Die levende hoop als je daar dus niet in gelooft. Hè? Maar let op de conclusie in 1 Korinthe 15 vers 20. Kijk, maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Zie, hij is de eersteling van degene die ontslapen zijn. Nou, we komen mooi zo meteen in het tweede gedeelte gaan het 1 Timotheus 6 hebben over dat Christus die alleen onsterfelijkheid bezit. Dat hebben wij het vorige keer over gehad, hè? Weet je nog wat dat betekent, hè? Hij is degene, de eerste mens die bij God is en die een onsterfelijk lichaam bezit. Nog wel. Ja, want als wij helemaal naar de Heer gaan en wij krijgen dat nieuwe lichaam, dan delen wij met Christus die onsterfelijkheid. Maar hij is nu nog de enige mens, hij is God en mens, maar de enige mens die dat heeft. Ja? Dus dan de eersteling van degene die ontslapen zijn, maar zometeen wij natuurlijk ook. Maar dat betekent niet dat de ziel of de geest die God, of die Paulus hier ontslapen noemt, in een staat van onbewustheid verkeren tussen dood en opstanding. Dat wordt ook gezegd, hè? Dat je sterft en dan ben je in een soort onderbewustzijn, lig je daar in het graf, En totdat hij eenmaal, ik weet niet precies, volgens mij tot hij ons komt halen. Of het is een andere leer, nog verder misschien, dat weet ik niet. En dan zal je weer tot bewustheid zijn gebracht worden. Nee, de hoop die wij hebben, wat voor hoop zou je dan hebben, zeg? Ik moet er niet aan denken eigenlijk, gezegd. Dan ga je dood en dan weet je, nou ja, ik weet niet, ik lig misschien nog wel 500 jaar in dat graf, in staat van onbewustheid. Lichaam is weg, ziel en geest, waar zijn die dan? Ja, die slapen, echt letterlijk. Zielen slapen, precies. Dat wordt geleerd. Maar goed, je weet het, ik las vanochtend nog in de Bijbel, er is geen wijsheid, er is geen verstand en er is geen raad tegen de Heer. Dus alles wat uit het brein van de mens springt in een rare leer, het is altijd vanuit het woord te weerleggen. En dat weten we vanuit Filippenzen 1 vers 23. Wat zegt Paulus daar? Ja, ik heb... Nou, laten we even kijken. Filippenzen 1 vers 23. Daar zegt Paulus heel duidelijk. Vers 21. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij... En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Dit is zo'n tekst dat je zegt, hey, als ik ontbonden ben, ja, ik ben ontbonden. Dus ik sterf. Niet meer gebonden aan dit lichaam. Ziel en geest verlaat het lichaam als ik sterf. En wat gebeurt er dan? Met Christus. Dan ben ik met Christus. Dus al onze... broeders en zusters die wij kennen, en uit onze gemeente, Ruud en Bert bijvoorbeeld, en Fons, weten, die zijn onmiddellijk, zodra de ziel, en Oda, ziel en geest, zijn onmiddellijk naar de Heer gegaan. En Team Itamar, jongens, pas dan. Weet je, dat hij bij de Heer onmiddellijk is op dat moment. Nou, dat vind ik, ik ben blij dat dat zo is, als die leer van de zielen slaapt, ja. Dan verwacht je, nee. Maar... Misschien weet je nog een tekst. Ik denk dan aan de tekst van Openbaring, dat de zielen die onthoofd waren, waar waren die? Die lagen onder het altaar, in de hemel zag Johannes, en die waren bewust, die zeiden, hoe lang nog? Dus als op aarde gebeurde met de grote verdrukking, ze waren gestorven vanwege de getuigenis van Christus, en dan roepen ze, terwijl ze dus zijn onthoofd, en dan zie je dus dat ze daar, de zielen zijn daar, en die roepen tegen God, hoe lang nog? Laat u dit toe, hoe lang, wanneer gaat u wreken? Met andere woorden... Ze zijn gewoon onmiddellijk bij de Heer. Geen zielen slaapt niks. Dus de hoop waar je wacht als hij komt, wordt niet nog eens een keer 500 jaar of 10 jaar of 20 of 80 jaar uitgesteld voordat het een realiteit wordt. Mijn hoop, ik verwacht hem in de lucht, maar als ik sterf, dan is mijn hoop ook dat ik onmiddellijk bij de Heer ben. Dus ja. Je kent die uitspraak wel, hè? Als je een mooie auto koopt, die mooie reclame. Leuzen van de droom wordt werkelijkheid. Heb je een auto gekocht? Eindelijk heb je een droom en die is werkelijkheid geworden. Dat weten we allemaal, dat is mooi verteld natuurlijk. Die droom is even... Maar dat, inderdaad, je snapt het. Het is een mooie droom en ik heb hem. Nou, dat is bij ons natuurlijk... Kijk, de ziel slaapt niet, maar met dit, onze hoop is dan ook onmiddellijk een realiteit geworden. Want dan zullen we bij de Heer zijn. En Paulus schreef in Colossense 1 vers 5 over de hoop. Kijk, in 1 vers 5 Colossense, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Zie, Paulus spreekt hier over de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. Waar? Zie je ook de locatie, ja? Peter spreekt ook over in de hemelen, maar heeft hij het over bewaard in de hemelen. En die zal ook Christus meenemen als hij terugkomt naar de aarde. Rechtsnijden van het woord en waarde moeten we doen. Voor ons is die weggelegd in de hemelen. En wij gaan daarheen. De levende hoop. Door de opstanding der doden. En hij zegt welke gij van tevoren gehoord hebt. Door het woord en waarde. Namelijk des evangelies. Nou, en dan in Colossense weten we allemaal. Dat evangelie wat hij verteld heeft. Je ziet hier ook onze hoop. Zie je ook gelijk weer. Wacht eventjes. Rechtsnijden. Waar is mijn hoop? We delen allemaal dezelfde hoop in de hele Bijbel, namelijk Christus en zijn opstanding. Maar waar wordt mijn hoop werkelijkheid, ja? Dat is daar, en Paulus spreekt ook in 2 Korinthe 5, eeuwig in de hemelen. En dan wordt mijn hoop Het is nu nog geloof, hoop en liefde, toch? Maar als het eenmaal die werkelijkheid, die realiteit daar is, als we bij hem zijn, dan is het alleen nog liefde. Geloof, wij wandelen in aanschouwen en wij wandelen door het geloof, niet aan aanschouwen. Maar dan wordt het aanschouwen, dus geloof is weg, dan zien we het. De hoop is realiteit geworden, maar de liefde blijft altijd. Nou, en dit is ook een mooie tekst, Hebreeën 6 vers 18, laten we die eens even kijken, over wat de hoop doet met de mensen. Wij zeggen de hoop doet leven, en dat is absoluut waar. Ja, maar we hebben het hier wel over een Bijbelse hoop. Als mensen zeggen hier de hoop doet leven, dan heeft dat met, ja, met aardse dingen hoop te maken. Maar als je in Hebreeën 6 leest, vers 18, spreekt hij over de Hebreeën, is dat wel, maar kijk. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in het welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is. Ja, je had het net ook over, Harry, over de zekerheid. Hè? Als het woord der waarheid rijkelijk in je woont, hè? De zekerheid die wij ook hebben, ook door het genadige evangelie, dat zijn het recht. Maar je ziet hier, dat is de hoop die we hebben, is als een anker van de ziel. Nou, wat is een anker, hè? Een maat is er nou niet, ik kon er alles over vertellen. Wij hebben een keertje, toen wij een keer met vrienden van ons waren, toen waren we net getrouwd, waren we ook een weekje, hadden ze zo'n heel klein jachtje. Gingen we ook voor anker. En dat was een leuk, in zo'n randmeer was het volgens mij. Dus wij dat anker, hij dat anker uitgegooid. Nou, dat was echt geweldig. Dat was mooi. En wij lekker slapen. En op een gegeven moment, werd ik nou wakker of wat? Ik weet het niet meer. We zijn losgeslagen. Ja, echt waar. En we dreven al. En het was aan de zijkant van een groot water. En had je daar zo'n route waar dan de schepen heen. Daar dreven we al tegen de kant aan. Bijna. En we schrokken ons eigen te pletter. En ik was echt geschrokken. En ik stond aan de kant. Ja, ik had dat nooit meegemaakt. Misschien, wat moest ik doen? En toen zegt hij, dat ik het water insprong. Om dan die boot maar van de kant. En ik was net wakker. Nou, daar had ik echt geen zin in. Dus, en toen hebben we het alsnog gered, zeg. Maar dan zie je wat het doet als je geen anker hebt. Als je anker los, geen anker van je hebt, ja? Je bent gelijk. Je bent helemaal. Je hebt niks meer. Weet je wat je moet doen? Je hebt geen vastigheid meer. Wij gingen slapen, heerlijk, met de zekerheid dat we voor anker lagen. Dat het anker, maar ja, had het niet goed gedaan op een of andere manier. Ik zeg, Maarten had het kunnen vertellen waarschijnlijk, maar ja, een anker, wanneer wordt het anker vast? Als hij even in de grond trekt, zo, ja? En dan zit hij goed vast. Nou, wij hebben een anker. Dat is die hoop. Hoop doet leven. En dat is een anker van mijn ziel. Mijn bron van emoties, mijn gevoelens. Ja? Hij zegt niet voor niks dat we alles aan de Heere kunnen bekendmaken. En zijn vrede zal onze, wat? Gedachten, hè, en zinnen bewaren in Christus Jezus. Anders gaan onze ziel, ons hart gaat met ons aan de loop. Dan zijn we een soort kip zonder kop. Maar nee, het is een anker. Ja? En dan zie je het welk zeker en vast is en ingaat. Kijk, waar in het binnenste des voorhangsels, waar de voorloper van ons is ingegaan, dit is natuurlijk in verband met Israël vooral, maar we snappen het, ja, want waar de voorloper van ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hogepriester geworden zijn in de eeuwigheid. En het ware voorhangsel, de ware tempel, ja, dat is, Christus zit daar boven, ja, bij God de Vader. Nou, dat wetende, door de opstanding, is dat ook een anker, ik vind het een geweldige beeldspraak, een anker van mijn ziel. Een anker dat geeft vastheid en zekerheid. Zeker en vast. Het is het anker in mijn leven. Die hoop. Dus ja, de gelovigen hebben een sterke vertroosting omdat ze toevlucht hebben genomen tot hun voorgestelde hoop. En dat is een vast en zeker anker voor de ziel vanwege de opstanding, hemelvaart en ook het bindende werk van de levende Jezus in de hemel. Hij is onze voorloper. En in dit verband kunnen we ook nog versen lezen uit Hebreeën. We zitten daar toch in Hebreeën, dat kunnen we wel even doen in 2 vers 14. Of in 7 vers 25, dat is de volgende bladzijn. Het staat over, kijk, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, als hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij is ook degene die voor ons, ja, bemiddelt, pleit bij de Vader. En in 9 vers 12, wat staat daar? 9 vers... Nou, dat is een beetje te veel, dat gaan we niet helemaal lezen. Dat gaat over... Dat kan je dus voor jezelf even lezen, of later op dit papier. En ook Rome of Hebreeën 2 vers 14 en 15, laten we die lezen. Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook gelijk dezelfde deelachtig geworden, omdat hij door de dood te niet doen, zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods, door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. En dat heeft met de wet te maken, vrezen voor de dood. Zie je dat? Vrees voor de dood, ieder mens heeft vrees voor de dood. Door die hoop, door de voorloper. Christus is, zeg, die is de ware tabernakel binnengegaan met zijn eigen bloed. En heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dat lezen we in Hebreeën 10. Ja, heeft hij gebracht. En daardoor heb je, daar is dus dat anker van ons, ja. Dat anker zit waar hij is. In het heilige der heiligen waar hij is, daar zit mijn anker. Nou ja, kijk, en... Zolang wij dus, dat anker is daar, maar we weten, we leven nog in deze wereld. En wij hebben het hier niet slecht. Wij konden zelfs nog, ik wou eerst niet op vakantie gaan, ben toch gegaan vanwege het werk. Maar dan heb ik nog over eten, drinken en een dak. Je moet kijken wat je hebt. En het kan vele malen slechter. En we weten dat. Als we de kranten lezen, dan weten we dat. Of zieke mensen, noem het dan maar op. Je kan van alles meemaken. En dat heeft te maken, kijk... Let in Romeinen 8 vers 20 en 24 tot 25. Het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om die ziel die het der ijdelheid onderworpen heeft. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop die nu gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Hier zie je dat hoop... Dat laatste gedeelte, indien wij het hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Zie je, dat hoop is verwachten. En je verwacht iets, kijk, als ik weet, ik vanochtend, ja, ik verwachtte jullie. Ik zat hier op de bank en ik wist dat jullie, ik verwacht jullie echt. Het was niet van, nou misschien komen ze vandaag. Ja, of er moet wel gebeurd zijn. Kijk, zoals Maak, die had al sms'd. Ik kom niet, want ik zit daar en daar. Maar voor de rest, ik verwacht jullie. Er is totaal geen onzekerheid. Veelal is het bij mensen natuurlijk, ik hoop het, onzekerheid. Ik hoop het dat het zo is. Nee, wij verwachten het met lijdzaamheid, maar er is een hoop geen onzekere hoop. Want wij verwachten wat? De aanneming tot kinderen, de verlossing van ons lichaam. Die tekst staat hier niet bij, maar het is wel zo. Het staat ook in de Bijbel daar. Ja? Wij verwachten hem, het is de verlossing van mijn lichaam. Dat is de dag der verlossing. En daar, dat hoop ik op, dat wil zeggen, dat verwacht ik elke dag. En dat is de verwachtende, de zalige hoop. He? Of de gezegende hoop. Ja, dat maakt mij gelukkig, ja. Als ik aan het denk, ook al ben ik ziek of weet ik veel waar ik een negatieve omstandigheid ik zit. Want dat is geluk. Je kan het omschrijven. Geef maar eens een definitie van gelukkig. De Bijbel spreekt over wel gelukzalig. Niet in verband met redding, maar gelukzalig. Dat je gezegend bent als je de Heer kent. Dan ben je gelukzalig. Dan ben je toch blij. David die roept uit, wel gelukzalig is degene die zijn zonden vergeven zijn. David zei dat op het moment dat hij wist dat God hem niet zou, dat hij niet de doodstraf kreeg voor het toverspel en die moord. Dan ben je wel blij, denk ik, toch? Dan ben je blij dat die zonde niet werd toegerekend. God was genadig naar hem. En David die roept het uit, wel gelukzalig. Hij was gelukkig in de opperstaat van geluk. Toch? Zo ervaren wij toch ook die gelukzaligheid van onze verlossing. Dus ja, dat is die verwachting die wij hebben. En dat doen wij met lijdzaamheid, omdat wij weten dat wat er ook gebeurt, heeft niets te maken met... Vanwege ons, dat God ons onze zonde toerekent, of iets dergelijks. Want zijn liefde is in ons hart uitgestort. Het heeft te maken met de wereld is onder dienstbaarheid en de zonde. En wij als gelovigen krijgen daar ook mee te maken. Klaar. Simpel, zo simpel is het. Dat vrouwen nog steeds met pijn baren, ja, dat heeft ook allemaal te maken met de zonde uit Genesis toen de tijd. En het is niet anders, het is helemaal zo. Dus dat blijft zo. Maar dat gaat eenmaal over. Ja, dat weten we. Nou, en dan zie je in Hebreeën 7, vers 19, nogmaals, de wet heeft geen dingen volmaakt, maar de aanleiding voor een beter hoop door welke wij tot God genaken. Nou, de aanleiding, nogmaals, ik heb het vaker gezegd, maar ik heb ook in de kanttekening even gekeken, en vertalingen die zeggen ook, de invoering, dus de wet heeft geen ding volmaakt, en de wet eist volmaaktheid toch, Christus was volmaakt, hij heeft een volmaakt leven geleid, als jij de wet gehoorzaamt, dan heeft hij jou volmaakt, dan ben je gewoon volmaakt. Maar die heeft dat niet gedaan, maar de aanleiding van een beter hoop. Met andere woorden, daar zegt hij, en de aanleiding, de kanttekening zegt ook, de invoering, kan je daar ook voor zeggen. Dat wordt daarmee bedoeld. En dat zeg je, die zie je in de Engelse vertaling en de andere vertaling ook staan. De invoering van een beter hoop heeft wel dingen volmaakt. Nou, wat zijn wij? Wat is die betere hoop? Het nieuwe verbond, en wat wil dat zeggen? Dat was voor Israël, maar wij zijn ook dienaar van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen de geestelijke zegeningen, de vergeving van zonden. En dat zijn geest is aan ons gegeven. Dat krijgt Israël, dat weten wij. En daardoor hadden zij een hoop. Kunnen zij het koninkrijk ingaan. En wij door het bloed van Christus, de Heilige Geest, de vergeving van zonden. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Is dat ook niet het bloed van ons? Ja, toch? En daardoor is voor ons die hoop, hebben wij nu hoop gekregen. De enige manier om dat te krijgen, is door die invoering van die beter hoop. Door welke wij tot God genaakt. Als het Hebreeën is, weet ik. Maar voor ons, wij hebben dat ook nodig. Want wij onder de wet, wat zegt de wet hierover? Die kan ons alleen maar verdoemen, ja? En die geeft ons geen hoop. Geen mens onder de wet die denkt, ik moet de dingen van de wet doen, heeft een hoop. Vraag aan iemand onder de wet, als hij de dingen van de wet wil doen, heb je het nou gekregen? Nou, ik weet nog wel uit mijn verleden, dat ik was daar nooit zeker van. Ik dacht altijd van, ja, ik weet niet, ik hoop dat het genoeg is geweest. Maar ik wist eigenlijk in mijn hart al. Ik wist gewoon in mijn hart dat het natuurlijk niet genoeg was. Want je hebt nooit die zekerheid. Dus wat voor hoop heb je onder de wet? Niks. Je weet het namelijk niet. Je kan het niet verwachten met leidzaamheid. Nee, het Lam van God, de Heere Jezus Christus aan het kruis, is die hoop. Ja? In Titus 2, vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En de zalig dus in de zin van gelukkig maken. Ik zei het net al. Absoluut. Ik verwacht hem elke dag. En als ik daaraan denk, vertel het aan iemand. Vertroost ook al met deze woorden. Hij zit in ellende of in een ziekbed. Hij weet het is afgelopen met hem. En je bent een gelovige. En je gaat iemand met deze woorden vertroosten. Dan heeft hij toch gelijk. Ja, je gaat zelf ook gelijk stralen. Ja? Ik heb nou spreuken gelezen. En lees ook. Dat een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Toch? En een droef hart buigt de geest gewoon neder. Dus iemand die daar ligt, die kan dus op zijn ziekbed, door die hoop waar je mee vertroost, kan hij vrolijk blij kijken. En ook zich zo voelen. Dat is onvoorstelbaar. Dat heeft allemaal met die zalige hoop. Kijk, hij verwacht de zalige hoop en verschijnt de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Daarom in de King James staat bijvoorbeeld ook de gezegende hoop. Maar nogmaals, het is ons gewoon goed vertaald als je maar begrijpt waarom ze dat woord daar gebruikt hebben. En het is de hoop die de rechtvaardigen ook blij maakt. Want in Spreuken 10 vers 2 heb ik even. Gauw even. Het is leuk als je dat dan weer leest. Dan zie je dat. Hè? Spreuken 10.
Ja, bij mij.
10 vers 8. Oh, 28 moet het zijn. Ja, Spreuken 10 vers 28. Heb bij mij een fout hier staan. Spreuken 10 vers 28. En dan ben je zo spreuken aan het lezen en dan zie je opeens zo'n tekst staan, weet je wel. Want je kan al die tekst niet uit je hoofd onthouden, ja. En 10 vers 28 zie je het ook staan. De hoop der rechtvaardigen, wat zijn wij rechtvaardig? Juist, wij zijn rechtvaardig. Wat is de hoop van de rechtvaardigen? Wat is dat? Is blijdschap. Maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Zie je dat hoop en verwachting hetzelfde, zie je het? De hoop. Of de verwachting van de rechtvaardige is blijdschap. Maar de verwachting of de hoop van de goddeloze, die zal vergaan. Dat is het grote verschil. Dat wij die blijdschap hebben. met je hoop. Nou, en dat is, ik heb hier ook bij staan, nou die tekst kunnen we nog wel even lezen. En dan stoppen we 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 3. Het is een hoop. We hebben een gezegende hoop dus. Een hoop die levend maakt. We hebben de hoop die dus ons blij maakt. En zien ook, het is een hoop die ons reinigt. 1 Johannes 3, vers 1 tot 3. Het is een hoop die ons, ja, ons in de spiegel doet kijken. En kijk, 1 Johannes 3. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk is. Dat is natuurlijk voor de kleine kudde, hè? Maar het gaat over de komst van de Heer. En eigenlijk, en daar gaat het, die hoop, die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb ooit een keer een studie geschreven in de kerkblad toen de tijd toen ik in de kerk zat. Ging over die hoop. Toen eindigde ik ook van, bent u bereid? Bent u klaar hem om te ontmoeten? Ja, maar dat was een beetje, nog niet recht gesneden, weet je wel. Maar nu weet je, ja, in die zin, klaar om te ontmoeten. Hoe is jouw staat als in je gehoorzaamheid? En in jouw leven, of leef je in de zonde, of doe je dingen in het verborgene die niemand weet, maar de Heer wel. We kunnen allemaal die dingen noemen, ja? Hoe wil je hem ontmoeten? Ja? Nou, ik hoop, ik wil hem rein ontmoeten. Ik ben rein, ik ben volmaakt. Natuurlijk, dat ben ik. Ik ben ook heilig. Maar heb ik ook een heilige levenswandel? Denk eraan, hè? Hij kan je zomaar ontmoeten. Stel je voor, je zit flink aan de drank en ik ben helemaal half zo. Weet je dat hij elk moment kan komen? Dan zit je in die staat. Ik bedoel, het is maar een voorbeeld, ja? En zo lees ik dat hier, ja? Dat, nee, ik wil me dan reinigen zoals hij rein is. Dat ik hem ook zo wil ontmoeten. Dus ja, nogmaals, we gaan stoppen. Dus nu blijft geloof, hoop en liefde. Er is geen hoop in religie. Geen hoop in Mozes en in de wet. De heilige wet heeft helemaal niets tot volmaaktheid gebracht. Maar door Christus en Golgotha, de betere hoop, worden de gelovigen geheiligd en volmaakt gemaakt. En dat is het goede nieuws in Hebreeën 10, vers 10 tot 14. Daar spreekt hij over die eeuwige verlossing die hij heeft gebracht door dat eenmalige offer van hem aan het kruis. Ja, dan zal alles. Dus hij zal eenmaal voor zijn heilige verschijnen. Dat is de zalige hoop van ons. Dan zal alles waarop gehoopt is, gerealiseerd worden. En dit is wel mooi. Het Griekse woord elpis, dat weet ik niet voor mezelf hoor, maar wordt vertaald met hoop, heeft geen element van twijfel in zich. Dat is wel mooi om te lezen. Wij zeggen vaak, ik hoop het. Maar het Griekse woord hoop is anders. Zie je, als je dit staat, het bevestigt gewoon wat hier staat, de Bijbel. Als wij de reden vertellen van onze hoop, dat in overeenstemming mogen zijn, zoals Petrus het schrijft aan de verdrukte kleine kudde. En wat schreef hij daar? Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat zei hij tegen ze, ja? Nou, als wij daar ook over ons hoofd spreken, dat het geen religieuze ik hoop het reden zal zijn, maar een bijbelse geestelijke ik weet het. Ja, reden. En dat ik wil niet hopen voor ons dat het zo is, maar hè, dat het voor ons echt zo mogen zijn. Een dagelijkse realiteit om uit die hoop te leven. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken dat uw woord zo duidelijk en helder is en dat we dat kennen en dat het ons zoveel hoop, blijdschap en leven geeft, Vader. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan zo meteen door met 1 Timotheüs 6 na de pauze. Kwartiertje.